Nou, ik open dus TikTok. Ik open hem in de For You feed. Staat daar een blonde jonge dame in bikini te dansen. En dan denk ik, wat de hel, TikTok?
TikTok weet precies wat ik wil.
Moet ik je pakken.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Thomas Hochstenbach.
Hallo.
Met natuurlijk Arnoud Wokke.
Hi.
Maar ook Thijs Hofmans.
Hey, hallo.
We gaan het hebben over kleine onderwerpen zoals de toekomst van het internet en zoeken en AI en onze hele samenleving. Mm-hmm. En hoe je PC zuiniger maakt.
De echt belangrijke onderwerpen.
De echt belangrijke onderwerpen. Maar we beginnen natuurlijk bij de highlights. Thijs, wat heb jij voor highlight meegenomen?
Ik dacht je begint eens een keer bij jezelf.
Nee, ik stuit hem gewoon af. Okay. Dat is traditie.
Er is een nieuwe DNS-resolver in Nederland. Als je over de grote dingen des levens hebt. Hè? Nee, ik kwam gisteren erachter dat er een non-profit is gestart in Frankrijk. En dat heet DNS Zero. Maar ja, dat is een beetje verwarrend, want ze heet DNS Zero. En ze hebben een dienst en die heet DNS Zero Zero. Het idee daarachter is dat zij een DNS-resolver hebben gemaakt die voor heel Europa geldt en die ook allemaal voldoet aan allemaal Europese eisen, dus een Europese eisen van de AVG, maar ook op het gebied van contentmoderatie. Dat is allemaal heel, heel spannend. Maar ik vind het een heel mooi duidelijke stap richting Europese soevereiniteit op het internet. En dat begint bij iets heel simpels en saais als DNS, waar je eigenlijk nooit bij stilstaat, maar waar echt een hele spannende wereld achter zit. Als je tenminste,
als het een beetje
als je gemiddelde favoriete podcast de Tweakers Podcast is, dan vind je DNS heel leuk, denk ik.
Hebben een DNS resolver. Oké, er zijn er heel veel van. Mijn internetprovider heeft een DNS resolver. Die wordt automatisch meegegeven. Ja, ik kan de Google DNS service invullen. Ik kan is Cloudflare, is dat 0.0.0.0?
Ja.
Ja,
Quad9 heb je ook nog. Quad999.
Ja, kan 9. Ik ook allemaal doen. Dus er zijn heel veel DNS-resolvers.
Dat klopt.
En wat maakt deze anders?
Dat deze sowieso uit Europa komt en niet commercieel is en ook Europa niet verlaat. En dat maakt het allemaal wat spannender. Het valt een beetje samen met een plan dat vorig jaar door de Europese Commissie is opgesteld. En dat heet de DNS for EU. En de Europese Commissie die wil natuurlijk op alle mogelijke manieren gaan concurreren met Big Tech. En een paar van die dingen die jij nou opnoemt, zoals Cloudflare, zoals Google, dat zijn natuurlijk commerciële bedrijven uit Amerika. Je wil daar juist vanaf. En dus heeft de Europese Unie die heeft gezegd van wij gaan een Europese DNS-resolver opzetten. Of daar gaan we een tender voor uitschrijven. Allemaal met het idee van we moeten iets hebben wat algemeen in Europa gebruikt kan worden door Europese providers. Want nu moeten providers natuurlijk hun eigen DNS-resolver gebruiken of die van een commerciële partij inkopen. Je wil er eigenlijk eentje hebben die gewoon een soort nutsvoorziening is. En daar begint dit een beetje op te lijken. Moet ik even erbij zeggen dat deze resolver niet precies binnen dat plan valt van de EU, maar het valt wel samen daarmee. Het komt ongeveer gelijktijdig uit dat Europa hiermee bezig is. En dat vind ik gewoon een mooie stap.
Oké, maar dat is dus Europees. Doet het verder nog iets? Je had het over contentmoderatie.
Ja, het interessante daarvan is dat, kijk, idealiter wil je gewoon dat een DNS-provider zo neutraal mogelijk is. Alleen het probleem met Europese DNS-resolvers en plannen is dat ze dan altijd zeggen van ja, het moet wel neutraal zijn, maar het moet ook heel goed zijn in dat we malafide websites kunnen tegenhouden. Dus malware. En dan begin je allemaal, er worden er eisen gesteld als een tender, die uitbesteding van ja, je moet wel kunnen modereren op bepaalde content, op bepaalde websites. In principe voor malware. Maar vorig jaar heeft Europa dus gewoon Sputnik en RT, die Russische propaganda-websites, die hebben ze geblokkeerd. En ja, wat ga je daar dan mee doen? Stel dat je dadelijk een Europese resolver hebt, ga je daar dan tegen zeggen van blokkeer ook maar eens die nieuwswebsites. Dat gaat allemaal best wel.
Als dit een nutsvoorziening is, moet een DNS-resolver dan niet gewoon resolven? En niet al dit soort andere meuken. En als jij vindt dat providers een website moeten blokken of een bepaalde dienst, moeten ze dat maar op hun netwerkniveau doen of zo. Maar ik vind het ergens, het doel van een DNS-resolver is gewoon IP's aan domeinnamen koppelen.
Ja. Idealiter wel, maar je wil ook.
Je kan het ook voor allemaal andere dingen gebruiken, een pi-hole bijvoorbeeld. Je kan er allemaal dingen mee filteren, maar moet dat op DNS-niveau of moeten ze dan inderdaad die Europese resolver die gewoon heel dom resolved en dan kun je op een andere laag in het netwerk zou je kunnen zeggen dat je eventuele.
Ik denk dat dat wel beter zou zijn, ja, maar dat is dus niet wat Europa wil. Europa eist echt dat dat op een andere manier gaat. En dat vind ik. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden inderdaad. Ik vind dat. Kijk, het is, met contentmoderatie is het altijd de vraag van... ja, sommige mensen die vinden dat je alles moet doorlaten... en dat het aan de gebruiker is om dat te filteren bijvoorbeeld. Maar ja, je komt altijd, daar komt altijd meteen het voorbeeld van spam naar voren. Spam wil je wel blokkeren. Ook al is dat inherent niet illegaal. Maar dat wil je wel blokkeren in ieder geval op een DNS-resolver. Je wil dat proberen bijvoorbeeld. Dus ja, er zit altijd een beetje een grens aan. Het is altijd een lastige.
Even rondje rond de tafel, Thomas.
Heb jij je DNS-resolver?
Nou, weet jij welke DNS je gebruikt?
Ja, ik heb twee verschillende DNS'en als eerste en zeg maar als primaire en secundaire ingesteld in mijn modem. Zodat ik in ieder geval niet down ga als een van de twee DNS-servers.
En wie zijn dat?
Voor mij zijn dat Cloudflare en Google, als ik het goed heb. Maar okay, dat is dus wel twee keer Amerika.
Is gewoon fout en fout. En Thijs?
Ik heb een Pi-hole.
Met natuurlijk een whitelist voor tweakers.
Uiteraard.
En ja, voor heel veel andere sites die gewoon netjes adserveren en tracken.
Ja. Kijk mij aan alsof ik... Nee, eigenlijk niet echt heel veel. Soms wel. Dat klopt. Maar ik gebruik gewoon een Pi-hole. En dan heb ik als backup inderdaad Quad9. Want Quad9 vind ik er ook nog wel eentje. Die is redelijk... Die is heel neutraal. En die komt uit Zwitserland. En dat is ook heel erg geënt op privacy en dat soort dingen. Is niet heel commercieel ingesteld. Dus daar voel ik me ook wel goed bij. Maar in principe wil ik dat
Zwitsers
inderdaad...
klinkt gewoon al snel neutraal, hè?
Ja, dus precies. Denk, ja, nou, ja, dat ja, hebben ze ook aan zichzelf te danken, inderdaad. Ja, mm-hmm.
Ja, Arnoud, dus ja. Weet jij welke DNS je gebruikt?
Voor mij gewoon die van de provider. Maar ik zit nog een beetje na te klapperen met mijn oren. Want ik zie een DNS-resolver, zo is het waarschijnlijk toen ik ooit begon, uitgelegd aan mij van het is gewoon een telefoonboek. Dus, maar kennelijk is het een telefoonboek waarin je dus ook bepaalde...
Nou, stel dat jij een telefoonboek hebt waarin je ook allemaal huurmoordenaars hebt staan.
Ja.
Ja, dan heb je op een gegeven moment wel dat de gouden gids die eruit gaat slopen.
Ja, oké.
Misschien maar... een heel stom voorbeeld. Want...
Ja, sure. Maar dan heb je huurmoordenaars. Maar dan heb je ook mensen die hebben wietplantjes in een kantoorruimte gezet. Moet je die dan ook schrappen? En mensen die toevallig een keertje dronken hebben wild geplast, moet je die ook schrappen?
Dit is inderdaad de aloude vraag rondom contentmoderatie. Van waar houdt de grens op? Inderdaad. Precies. Ik vind dat de grens dus ook ver overschreden is als Europa gaat zeggen van die websites mag je hier, die moet je hier blokkeren.
Ja.
Dat vind ik ook nogal wat, ja. Ook al is dat Russische propaganda.
Precies.
Dat vind ik inderdaad wel een brug te ver.
Daar mogen wij zelf wel wat van vinden.
Maar ik vind het dus mooi dat inderdaad wel dat die stappen worden gezet richting Europese soevereiniteit. Dat we minder afhankelijk zijn van...
Ja, maar
van
sowieso, ik dat vind is Europa goed. Is echt in de digitale sferen on a roll. Echt. Ja. Die zijn de laatste jaar met de DSA en de DMA en dit soort dingen nu.
De AVG.
En AVG en roaming en... Dat was echt een tijd dat je dacht van wat heb je eraan? Nou, ik snap in ieder geval als mensen, wat heb je in Europa? Nou...
Kom, ja, en ik hoop echt dat die volgende stap daarin wordt dat we Europese initiatieven gaan zien. Dat gewoon een Europees groot internetbedrijf wordt. Dat we, en weet je, we hebben, dat is het wel. We proberen al heel lang namens Europa om een eigen zoekmachine te bouwen. Daar werkt niet, want die zijn altijd slecht. We proberen een eigen soort Google Drive alternatief met Nextcloud op te zetten. Ja, het is er, maar het is helemaal niet groot. Oh, ik kijk eventjes Arnoud aan.
Arnoud,
iets wat jij op jouw telefoon in je nachtkastje hebt draaien is niet groot en algemeen.
Nee,
maar weet je, dat is met alles. We proberen als Europa om allemaal ook een social netwerk op te zetten. Er wordt allemaal geld ingestoken. Miljoentje hier, een paar miljoen daar voor initiatieven. Dat komt nooit ergens van. Ik hoop dat de volgende Europese stap wordt. Dat we allemaal echt dat soort eigen... Ja, dat
onze
start-up
eigen,
cultuur een beetje
onze
komt.
Onze eigen big tech.
Ja,
waar
nee,
we dan
ja,
later
precies.
ons weer tegen kunnen afkeren.
Een beetje. Laten we het op zijn minst proberen. En niet zo half als dat we nu doen.
Het eerst opbouwen en dan weer zeggen dat het evil is.
Ja, precies. Maar dan is het wel ons Europese evil.
En niet die van de Amerikanen.
Precies.
Dat is waar. Thomas, wat is jouw highlight?
Ja, dat moet eigenlijk wel zijn waar ik net uit kom lopen.
Nou, we hebben je recht uit moeten rukken ongeveer.
Ja, Thomas, ik ga jou de vraag stellen wat het is en mag jij het antwoord daarop geven.
Oh, wat leuk. Ja, maar ik ben gestopt met antwoord geven.
Dus, oh, dat is juist de clue.
Ja, nee, we hebben de eerste Q&A gedaan op de site. Gewoon een experimentje. Ik ga anderhalf uur achter een pc zitten. Mensen mogen... vanaf een aantal uur van tevoren vragen wat ze willen vragen aan mij. Dat mag over gaan waar ik goed in ben, namelijk hardware. Tenminste, dat vind ik zelf dan. Maar dat mag over alles gaan in principe. Kwamen, ik heb ze nog niet zitten tellen, maar ik ben...
Nee, maar je bent nog lang niet klaar.
Ik heb in ieder geval anderhalf uur kunnen vullen en er staat nog een vraag of 15 open.
Er waren meer vragen dan dat we van tevoren hadden geanticipeerd, toch?
Ja, hoe vang je dat verder op? Of ik moet daar nog langer aan gaan zitten, of ja, er moet een soort tweede Thomas worden ingezet die dan ook nog wat vragen...
Maar dan is het geen Thomas EME meer, dus dat is een beetje gek.
Precies. Dus
moet je je ghostwriter...
Maar ja, aan de andere kant, het had ook zo kunnen gaan dat er na 3 uur 2 vragen waren verschenen waarvan eentje van jou omdat je het zo zielig vond. dus nee, ik ben blij dat veel mensen die hebben weten te vinden. We hebben hem ook even aangejaagd op site en op social. Dus ik moet nog...
Maar misschien denken mensen die de podcast luisteren, waarom zou je dat doen?
Omdat ik het leek mij leuk in ieder geval. De interactie met lezers is gewoon heel belangrijk. De community is heel belangrijk voor tweakers. Ik denk dat er nog wel wat te halen valt als het gaat over de communicatie tussen de mensen die bij tweakers werken, dus de redactie bijvoorbeeld, en de lezers of de communityleden. Lezers zijn in ons geval natuurlijk vaak zelf ook creators, hè, die posten dingen op het forum en de comments. En ik denk dat het leuk is om wat meer de interactie op te zoeken.
En überhaupt denk ik te weten wie is. Want als je nu dit luistert je de podcast en doe je het langer. Dan denk je, maar dat is Arnoud zit er altijd in. En Wout, en Jur, en dan schuift Thijs aan, Thomas. Dan heb je ook een idee door wie tweakers gemaakt wordt. In ieder geval op de contentkant. En als je de site gewoon leest, ja, er staat een fotootje ergens bij en er staat een naampje bij. Maar
dat is wel een heel klein postzegel.
Daar kun je inderdaad ook redelijk makkelijk voorbij scrollen. En ik heb wel het idee dat als je gewoon ook de mensen achter tweakers een beetje kent, dat het alleen maar goed is voor allebei. Hè? Dat je een beetje dingen in context kan plaatsen. Goed voor de communicatie. Je kan iemand direct een vraag stellen. Dus ik vind het ook leuk dat we nu jouw hoofd dan bij zitten. Oké, maar wil je echt alles weten over hardware? Nou, dan hebben we Thomas rondlopen.
Welke vragen zijn nou bezig blijven hangen, Thomas, van alle vragen die je nu hebt gehad?
Ja, ik kreeg 1 vraag die iemand vroeg, en daar heb ik echt even over na moeten denken. Welke review aan mijn neus voorbij was gegaan die ik het liefst had willen doen?
Oh, mooi.
Goeie vraag.
Ja. En daar heb je over na kunnen denken?
Daar heb ik even over. Ja, ik heb 5 minuutjes van mijn 1,5 uur besteed aan stilzitten en nadenken over die vraag. Mm-hmm. Nee, ik kwam uit op de eerste generatie Ryzen processors. Mm. Ik denk de 1800X en zo van AMD. Ik denk dat zo'n enorme ommezwaai in CPU-land, dat maak je eens in de 10, 15 jaar mee. AMD ging echt van een soort lachwekkende underdog naar gewoon...
Hoe lang zat er tussen de Athlon 64 en Ryzen? Ik denk wel inderdaad double digit jaren.
Ja, dat is zeker een jaar of 15, denk ik. Ja. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel jammer. Want dat is, voor mij was dat de laatste review die Koen Krijns op Hardware Info heeft gedaan van die processors. En het jaar daarna bij Ryzen 2000, toen deed hij dat niet meer. Die is net aan mijn neus voorbij geglipt. Of misschien hooguit aan de neus van Reinoud of ik.
Ja.
Dat is wel iets waarvan ik hoop dat ik ook in mijn eigen carrière nog een keer zo'n moment mee ga maken dat echt de tafel 180 graden wordt gedraaid.
Dit is de eerste Quantum CPU voor thuisgebruik. En dat jij hem dan...
Ik vrees dat ik dan al met pensioen ben, maar...
En dan zeggen wij, Thomas, welke benchmarks draai je erop? Zie je met je handen in je haar? Weet ik veel.
Elke benchmark is in 0 seconden klaar. Ja,
en het draait niet. Dus, maar leuk, dus als je nu dit luistert en denkt, ik wil Thomas wat vragen. Ja, dan ben je te laat. maar...
Je kunt het nog onder de comments zetten.
Misschien dat hij dat podcast nog leuk vindt om te reageren. Maar dit gaan we dus, ik denk wel na de respons op de eerste ook wel...
Ja, wat ik sowieso nog even ga doen, is ik ga nog even een verzamelpostje maken van de leukste vraag voor mensen die niet al die comments hebben teruggelezen onder dat artikel, om nog een paar dingetjes uit te lichten. En ik denk als het inderdaad ook in de cijfers zeg maar net zo goed ontvangen werd als dat ik nu denk, dan denk ik dat je dit vaker kunt verwachten.
Moeten we een volgend slachtoffer binnen de redactie gaan vinden?
Die zijn er meer dan genoeg volgens mij.
Ik vind het hartstikke leuk. Jij ook, het Thijs? Ja, natuurlijk.
Tuurlijk, dat vindt iedereen wel leuk. Dus... To be continued.
Mm-hmm.
Zeker.
Arnoud.
Ja.
Ja.
Ik zit al dagen te wachten totdat de podcast begint.
Je hebt ook een hele mooie opgeschreven in ons voorbereidend documentje. Hè? Je zegt, ik ben heel boos over iets heel specifieks. Wat was het ook alweer?
Ja. Het gaat over de gebruiksinterface van een oven. Het zit zo. Mijn oven ging stuk. Die is 17 jaar oud was hij. Dus het was al. Hij ging al even mee. En die had 2 draaiknoppen en 5 fysieke knoppen. En dat was het. En daar kon je alle functies mee bedienen. Ik heb er nooit een boekje voor gelezen. Ik kon onmiddellijk begrijpen hoe die werkte. Want het stond er gewoon bij met labeltjes. Dat is de oven en dat is de magnetron. En er stond 900 watt en 700 watt. En temperatuur aan de andere draaiknop. Kortom, super makkelijk. Toen ging hij stuk, kreeg ik een nieuwe. En ik heb de handleiding... Kreeg
je een nieuwe of heb je hem zelf uitgezocht?
Ik heb hem zelf uitgezocht.
Oké, dan is het wel een zelfveroorzaakt probleem dit.
Het is ja, ik had ook met de kapotte oven kunnen proberen.
Nou, ik bedoel, jij hebt een keuze gemaakt voor deze oven die je nu gaat beschrijven.
Combi magnetron moet ik trouwens officieel zeggen. Maar goed.
Je had ook gewoon alles in de airfryer kunnen gooien, maar goed.
Dat is jouw oplossing?
Zeker.
De oven voor millennials. Ja, ja.
Maar je hebt een nieuwe oven uitgezocht,
ja.
Combi magnetron.
En ik heb daar daadwerkelijk de handleiding voor moeten lezen. Gewoon al om te weten hoe je hem aanzet. En dat komt door de belabberde gebruikersinterface van dat ding.
Het heeft toch geen touchscreen, hè?
Het heeft niet eens een touchscreen. Oh. Het heeft wel aanraakgevoelige knoppen. Daar kom je niet onderuit. Ik heb er nog wel eentje uitgezocht met draaiknoppen. Ik dacht, nou ja, dan zijn er al veel draaiknoppen. Maar die blijken ja alleen als een soort van rotating bezel. Zo'n draaiende...
Ja, er zit geen weerstand op.
Er zit wel weerstand op, maar heel licht. En de exacte positie maakt niet uit. Het is alleen relatief. Dus je scrolt door opties heen die op het scherm staan. In plaats van dat een bepaalde positie een bepaalde functie is. En daarnaast moet ik nu om bijvoorbeeld de oven aan te zetten om voor te verwarmen. Wat een heel logisch ding is met de oven. Minstens 6 handelingen doen waar dat er 2 waren. Dus de gebruikersinterface is in mijn ogen totaal achteruit gegaan. En bedoel, het is niet uniek aan het model wat ik heb uitgezocht. Want ik heb nog degene uitgezocht waarvan volgens de gebruikersreviews die ik kon vinden een van de meest gebruiksvriendelijke was. Er zijn dus nog ergere. Waaronder ovens, zo heb ik gezien in filmpjes, waarvan het label dat erbij staat op de behuizing niet overeenkomt met het label op het scherm bijvoorbeeld. Er zijn ovens zoals of een magnetron zoals bij ons hier in de kantoorruimte staan, waarbij je op wat knoppen drukt om te kijken of dan iets aanvliegt, omdat er gewoon onduidelijk is hoe die werkt. Ben ik al vaak tegen aangelopen.
Ik heb ook vaak koude spaghetti hier moeten eten, omdat ik niet uitkwam. Ja. Nee. Het is
gewoon ram. En dan kijk
werkt
het
niet, dan eet ik het maar zonder...
Geen idee wat ik aan het doen ben. Dus ik wilde even weten of jullie dezelfde ervaring hadden. Want ik vond het dus verschrikkelijk. En ik kon ook een model vinden waar dat wel goed was.
Kun je sowieso eventjes beginnen met nemen en shamen welk merk dit is?
Wat ik nu heb is volgens mij een Etna. En waar ik de meeste klachten over las, en dat vond ik heel opvallend, was IKEA. Want normaal is dat het merk wat echt eenvoud, zeg maar, tot een soort kunst heeft verheven. En meubels zitten op de meest eenvoudige manier die mogelijk is in elkaar, over het algemeen. En kennelijk zijn hun ovens en combinatoren super ingewikkeld.
Hun draadvrie is inderdaad ook heel makkelijk juist te gebruiken. Het is echt bewust dat iedere idioot die kan zo'n lampje
aansluiten. Maar ik heb nog nooit van Etna. Is dat dan
ik ook niet.
Is dat een grote in de combi-magnetron wereld?
Is dat niet een Nederlands bedrijf? Want ik heb mijn oven ook van Etna. En ik meen dat het van oorsprong Nederlands is.
50% marktaandeel. Aan deze tafel alleen al.
Oké, dat is waar. Maar ik denk meteen van... Ja, maar dan had je gewoon voor een gerenommeerd merk moeten gaan. Een Siemens... Of een, weet ik veel, een Whirlpool. Of
daar
een
zag ik dezelfde Porsche. Klachten over.
Oké.
Okay. Nou, ja, ik heb echt heel veel reviews.
Maar je vroeg of ik het herkende. Ik heb vorig jaar mijn oven vervangen. Dus het is gewoon wel een inbouwoven. Het is geen combi-magnetron. Mm. Mijn oven heeft 2 draaiknoppen. Punt.
Wauw.
Heerlijk. Wel een display. Mm-hmm. Dus mijn linker draaiknop. En het zijn van die knoppen die je induwt. Als je hem niet gebruikt, dan zijn ze gewoon verzonken in de ding. En als je hem dan wil gebruiken, dan klik je er 1 keer, duw je erop, dan komt hij eruit zetten en dan kun je draaien. En links heb je gewoon icoontjes van alle standen. Nou, die spreken allemaal heel erg voor zich. Dan zet je hem op overstand of grillstand. En de rechter is gewoon naar links is plus, of naar min, naar rechts is plus. Dus als je dan gewoon de temperatuur wil aanpassen, dan zie je in het midden van het display, zie je dus gewoon temperatuur.
Ja.
Sessa, helemaal top. Moderne oven.
Hoe stel je dan de tijd in?
Dat doe ik echt nooit op de oven. Daar heb ik een virtuele assistent voor in mijn huis.
Maar jij bent er zo eentje die dan een half jaar lang bij iedere keer dat het winter en zomertijd is, een half jaar lang gewoon je tijd verkeerd laat staan op
die
oven.
Op die manier. Nee, maar er zitten wel nog een paar knopjes om de klok te doen, maar die gebruik ik dus nooit. Maar om de tijd van de bereiding, dat doe ik altijd gewoon. Hey G, en dan zeg ik set a timer voor 30 minutes. En dan, dus ik heb zo'n Nest Hub in mijn keuken staan. Mm-hmm. Dus ik ga niet op dat ding dan de tijd. Dat is zo omslachtig. Okay. Dat kan gemakkelijk. Als je dan dingen...
Zo simpel is hij, maar dat is dan
een functie van een oven.
Ja, maar als je zegt, waar is voice control en dat zingen sneller in? Timer zetten.
Ja, true.
Ja. Dat is gewoon... Dus ik ben heel blij. En ik weet even niet over welk merk over het is. Maar dat... ik heb er wel naar gekeken toen ik ook uitzocht. Ik wil wel iets gewoon wat in bediening redelijk makkelijk is. Ik wilde het liefst ook iets wat ik dan weer smart kon aansluiten. Maar dat werd allemaal heel duur. Dus dat heb ik toen niet gedaan. Mm-hmm. Want eigenlijk wat jouw combi dus nodig heeft, is gewoon een voice assistant. Dat hoor ik al. Want als het 6 stappen zijn om me voor te verwarmen. En je kan ook gewoon zeggen preheat. Dan ben je er.
Zou kunnen.
Maar Arnoud, kun jij een beetje speculeren over, is dit een proces geweest waarbij er 10 managementlagen allemaal een beetje hebben gekeken naar die oven en iedereen zei, ja, maar ik wil ook die functie niet.
Design by committee.
Een soort bloatware op die, of dat, ik weet niet hoe je het moet noemen, op de oven,
nee,
zoiets.
Bloatware. Ja, bloatware. Het is echt bloatware, want zeg maar, denk je, een combi-magnetron die heeft een paar functies, hè? Een magnetron, oven en een combinatie van die twee en grillen en, nou ja, dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Nee. Je moet ook dingen kunnen ontdooien en bakken en volgens een bepaald gewicht. En dat is dan weer voor bepaalde voedingsdingen is dat weer beter. En allemaal modussen, zeg maar. Het is zeg maar, als je het vergelijkt met een telefoon, dan heb je een camera en dan kan je gewoon een foto maken. Je kan ook 14 verschillende modussen gebruiken, waaronder eentje voor zonsondergangen, eentje voor nachtfotografie en eentje voor dit en een filtertje voor dat. Dus zoiets lijkt het. Ik denk dat dat een beetje het
geval is. Je denkt gewoon dat er geen echte UI product owner is geweest bij Edna.
Nee, en ik denk ook, zeg maar, omdat je zou naar een fysieke winkel kunnen gaan om alle modellen uit te proberen. Maar er zijn niet zoveel fysieke winkels en ik kan me ook niet herinneren dat je daar zo, zeg maar, de oven kan bedienen. Je kan hem alleen
en
zien.
Daarom hebben we dus VR. Ook weer een oplossing die ik aandraag.
Jij wil in de metaverse je oven gaan proberen.
Nou, dan kun je gewoon naar de ovenprobeershop in de metaverse. En dan zet je zo'n bril op je hoofd. En dan kun je dus eventjes kijken hoe de bediening is.
En dan schuif je bakje pasta naar binnen. En dan valt dat in de kamer op de grond.
Nee, het is alleen voor de bediening testen. Maar jongens, alles valt. Ik heb tot nu toe 2 problemen opgelost met technologie. Ik hoor het al, maar ga vooral door. Voice assistants en VR. Mm-hmm. Had het allemaal kunnen oplossen.
Ja. Misschien ben ik dat wel met je eens in dit geval. Want het is een belangrijk iets. Als je een product koopt, dan wil je weten hoe die werkt.
Mag ik een vraag stellen? En dan moet je, dat is enigszins gewaagd. Mm-hmm. Wat ik nu ga
ik ga hier even goed voor zitten.
Jij zei, dit was degene met de beste reviews.
In mijn prijskategorie.
Ja. En jij bent daar niet mee eens. Ligt dat aan het product?
Dat je gewoon een
goed is het hier cheap bastard bent. Of ligt dit aan de eindgebruiker? Want dit hebben ze, dit soort dingen die ze maken, ze testen dit met gebruikers. En blijkbaar zijn er niet enorme red flags geweest van dit is super ingewikkeld, niet te gebruiken, brengen niet tot de markt. Waarschijnlijk iedereen binnen dat bedrijf dacht, is wel oké. Wel mee te werken.
Ja, maar misschien is dat is dus waarom ik de vraag net stelde. Is dat gewoon zo gegaan dat iedereen dacht van ja, nu is het goed. Maar dat er dan toch weer een manager bij komt en zegt, ja, we moeten ook een ontdooien plus vis functie hebben of zo. Weet je wel? En dat er dan iemand zegt, ja, maar wat nou als ik geen vis wil, maar pasta wil ontdooien? Er moet ook een pasta ontdooien knop op. En dat op een gegeven moment telt dat op en dan is er niemand die daar dan
een klap
op geeft.
Software ontwikkeld, ja.
Ja, precies. Nee, maar dat vraag ik me dus af of dat ook zo gaat bij witgoed. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ik denk ook gewoon omdat het geen verkoopargument is. Want zo begon ik het punt. Je kan het nergens uitproberen, dus je weet het pas als je het gekocht hebt. En succes met je inbouw.
Je kunt ook niet op selecteren in vergelijking tools natuurlijk, als Pricewatch.
Denk je dat je eraan gaat wennen?
Tuurlijk wel. Dat is het niet. Zeg maar,
dat
is,
je gebruikt,
en het is ook een ontzettend eerste wereldprobleem. Maar ik vond het wel rentwaardig. Want ik ben gewend dat in de loop van zeg maar, de tijd dingen makkelijker worden. Heel veel dingen zijn in die 17 jaar sinds die vorige oven erin zit, zijn makkelijker geworden om te bedienen. En deze dingen zijn moeilijker geworden.
Nee, maar dat is wel
anticyclisch.
Maar vroeger waren producten wel eenvoudiger. Er worden steeds meer features, wat tijd wordt er steeds meer features in gepropt.
Ja.
En die moet je allemaal ergens beschikbaar maken voor de gebruiker. Maar ja, als een ding één ding kan, is het heel makkelijk om de interface te ontwerpen. Als een ding 800 dingen kan, succes.
Ja. Ja, dat denk ik ook. En ik denk inderdaad dat het ergens in de product design fase op die manier is misgegaan.
Dus wachten op de Apple oven van Joni Ive. Of ja, niet van Joni Ive.
Joni, dat doet het niet meer.
Die heeft gewoon geen Joni, enkele misschien klop dan, toch?
Ja, precies. Dan moet je gewoon met je handen voor zwaaien, iets moois mee doen. Ja.
Misschien kan AI dan bepalen wanneer ik welke functie wil gebruiken voor hoe lang.
En welke eten je weet. Zeg je, maar ik hou je helemaal niet van, Apple. Jawel, je weet het alleen nog niet.
Dit moet je vandaag eten, want
ik ben niet allergisch voor, zeg Apple. Dan moet je maar gewoon niet kiezen om niet allergisch te zijn hiervoor.
You're eating it wrong.
You're eating it wrong. Hey jongens, ik leef in de toekomst.
Nice.
Dat klopt.
Dat is leuk, hè?
Maar waar specifiek mee?
Nou, met mijn smart home natuurlijk.
Ja, we kunnen weten dit.
Ja. Ik heb mijn eerste Matter-apparaat in mijn smart home opgenomen van de week.
De toekomst is bij je thuis.
De toekomst
is
bij me thuis. Voor mensen die het niet weten en mijn gewauwel daarover niet volgen. Matter is een smart home standaard. Een standaard voor communicatie van smart home apparatuur. En dan moet je nu natuurlijk een referentie doen naar de XKCD-comic over standaarden. Er zijn er 13, er komt universele, er zijn er 14. Misschien gaat het die kant op, ik hoop het niet. Maar het idee is, er zitten nu veel te veel verschillen, veel te veel verschillende dingen. En dat moet allemaal mooi samenkomen. Dus alle grote smart home fabrikanten zijn vriendjes geworden, hebben het hand in één geslagen. Dus en de Googles en de Apples en de Amazons en de Signifys van Philips Hue en de Somfy, ze noemt het allemaal. En die hebben gezegd, wij gaan één standaard ontwikkelen dat al onze apparatuur met elkaar kan samenwerken. En wij kregen dus van het bedrijf Eve, dat is een fabrikant die maakt bijvoorbeeld slimme stekkers, kregen wij dus een Matter stekker. En dan ook nog eens op basis van Thread. Hier ben ik een uitgebreid achtergrondverhaal over aan het schrijven, dus ga het vooral lezen. Maar het idee van Matter is, het werkt over verschillende soorten netwerken. Dus je kan een Matter-apparaat over wifi laten communiceren. Je kan ook gewoon Matter over Ethernet doen. Maar je kan Matter ook over Thread doen. Dat is een soort Zigbee, een soort mesh-netwerk. Wat allemaal voordelen met zich meebrengt.
Thread is onderdeel van Matter, toch?
Het bestond al, maar niemand gebruikt het echt. Mm-hmm. En de Matter-standaard heeft Thread omarmd om te zeggen, ons netwerkprotocol voor low-power communicatie wordt Thread. Dus als jij een bepaalde sensor in je huis wil ophangen die 2 jaar op een batterijtje moet, dan zal dat een Thread-based sensor gaan worden.
Net zoals dat nu een Zigbee-apparaatje is, wil je dat straks...
Thread lijkt heel erg veel op Zigbee. Daarom, ja. Maar nu met Zigbee dan heb je dus een gesloten Zigbee-netwerk. En dat kan dan niet communiceren met een apparaat wifi bijvoorbeeld. Ja, of je moet zelf een Homey of een Home Assistant ertussen hangen. En dat is het idee dat het nu wel kan. Dus ik heb een Thread-stekker. Ik moet zeggen dat de onboarding is echt heel netjes.
Want wat bedoel je precies?
Nou, het moet ook makkelijk zijn om zo'n ding aan de praat te krijgen.
Ja, mag ik daar heel eventjes op aanhaken dat ik vorig jaar of zo heb ik een nieuwe router gekocht. En toen ging ik ook mijn wifi-netwerk, kreeg een andere naam en een ander wachtwoord. En toen ben ik dus de onboarding doorgegaan van ongeveer 10 verschillende merken. Dus NU en Philips, U en Traatfree en een of andere TP-Link Casa-stekker. En als je dat doet, de onboarding van al die dingen is zo anders en ingewikkeld. Bij de ene moet je inderdaad een apparaat 10 seconden ingedrukt houden.
Ja, maar dit is heel mooi. Dit is heel
dus
mooi.
Dat vind ik fijn dat dat goed om te weten.
Het mooie is, want er zit nog één andere netwerktechnologie in en dat is Bluetooth Low Energy. Dus ik steek die plug in mijn stopcontact. Dan gaat hij gewoon een broadcast doen, ruimte in op Bluetooth LA van, hey, ik moet gecommissioned worden, opgezet, hij moet gepaird worden. Mijn telefoon ondersteunt dat. Dus gewoon mijn telefoon, zonder dat ik daarom vraag, geeft een pop-up. Binnen Android zit gewoon in het OS ingebakken. Die zegt, hey, er is een apparaat dat wil ingesteld worden op met een netwerk. Wil je dat gaan doen? Nou, doe maar. Dan opent hij een camera view. En op de zijkant van zo'n Matter-apparaat zit een kleine QR-code. Dus dan scan je die QR-code. Dan weet hij alles over het apparaat. Dus wat zegt mijn telefoon? Hey, dit is een Thread device. Zullen we die gaan opstellen? Ja, leuk, gaan we doen. Dus druk je op volgende. Dan zegt hij, oh, wacht, dit is Thread, hè? Dus dan moet je wel ergens in jouw huis een apparaat hebben wat kan dienen. Dat heet dan een Thread Border Router. Nou, dus daarom had ik even hier een Nest Hub geleend die dat is. Die goh, welke border router wil je gebruiken? Nou, selecteer die. Nou, ik ga weer door. Kom zo bij je terug. En dan loopt hij heel erg mooi door die stappen heen. Maar dat zit allemaal native dus in Android. En volgens mij zit dit ook in de home app van Apple. En echt kind kan de was doen. Ik zou dit mijn moeder toevertrouwen. Van koop dit, steek maar in het stopcontact. Je merkt het vanzelf. Het komt wel goed, weet je?
Ja. Nee? You had me. Dit zou ik mijn moeder toevertrouwen. Want ik zou de huidige IoT-standaarden, die zou ik mezelf nog niet eens
in ieder geval de setup hier. Dit was gewoon foolproof. Maar de eerste keer wilde ik hem dus aan mijn eigen Thread router hangen. Dus ik had in de Home Assistant geprobeerd zelf een border router te bouwen. Nou, dat is nog een beetje experimenteel. Dus dat lukte na een avond klooien. En toen heeft de switcher 10 minuten gedaan. En toen deed hij het niet meer. Maar ik heb het nu dus gekoppeld via die Nest Hub. En dat werkt prima. En wat dus het leuke is aan die hele standaard, is je kan dus een apparaat kan, hoe zeg je dat, in meerdere ecosystemen leven. Dus stel je hebt nu thuis Philips Hue lampen. Die bedien je vanuit de Philips Hue app. Maar stel je hebt een Matter apparaat. Dat koppel ik met mijn Nest Hub. Want daar is hij aan gekoppeld met Thread. Dan kan ik in de app zeggen, ja, ik wil dat je hem ook doorpaast eigenlijk naar mijn Home Assistant installatie. Dus dan wordt het een soort doorgeefluik. Mm-hmm. Dus dan, als ik dan thuis zeg, ik wil graag alle apparaten bedienen vanuit Home Assistant, want ik heb een heel ingewikkeld dashboard. En mijn partner zegt, ja, ik wil het gewoon vanuit de Google Home app doen of de Apple HomeKit app, want dat vind ik lekker. Dat kan allemaal. Dus
het lost zoveel problemen voor mij op.
Dus je kan allemaal verschillende soorten interfaces gebruiken om dezelfde apparaten te benaderen. Dus ik ben best enthousiast, behalve één ding. De standaard, zoals hij nu is, versie 1, is behoorlijk kaal. Er zitten 8 verschillende device types in. Dus combi-magnetron bestaat niet.
Niet.
Dus, en dat is juist witgoed, wil ik ook slim hebben. En er ontbreken soms gewoon hele gekke dingen ook aan standaard dingen. Bijvoorbeeld een tussenstekker kan in Matter geen energie meten. Dus ik, hey, ik doe een tussenstekker ergens tussen. Dan kan ik kijken hoeveel stroom die verbruikt. Dat zit niet in de spec. Niet bekend wanneer het er wel in komt.
Je gebruikt echt een slimme stekker voor twee dingen.
Schakelen en energie meten. Hij kan schakelen.
Dus wat heel is gewoon een stekker.
Dus wat heeft die fabrikant Eve nu gedaan? Die heeft gezegd, ja, dus als je met onze app gebruikt, dan kan die het wel.
Ja.
Dus je hebt het terug bij
dus, dus je hebt een standaard.
Okay.
En op zich, de basisfunctionaliteit zit erin. Maar als je dus op een iPhone, want Eve heeft alleen maar een iPhone-app. For some reason.
Ja, het is een Apple-only merk volgens mij zelfs.
Ja, er komt een Android-app en die hebben ze aangekondigd, maar die hebben ze dus nog niet. Dus okay. Het was echt HomeKit en Apple.
Het begint echt een leven in de toekomst en nu beschrijf je iets uit 2016 of
en
zo.
En nu pakken ze Matter erbij en gaan ze dus breder. Maar dan doen ze waarschijnlijk zelf wat proprietary extra communicatie bovenop het Matter-protocol om die energiemeter uit te lezen. Dus ik zit een beetje... we hebben pas één apparaat kunnen gebruiken... Er moet nog veel meer komen dit jaar en de komende jaren. Op zich, de basis staat echt wel. Dus er zijn twee dingen. Hoe snel kunnen ze die standaard verder doorontwikkelen en dus nieuwe dingen toevoegen? Er zitten honderden bedrijven in die alliantie hierachter. Dus iedereen moet het met elkaar eens worden voordat ze wijzigingen kunnen doorvoeren. Dus daar ligt wel het risico van heel veel politiek op de loer. En gaan die fabrikanten dus allemaal dingen erbovenop bouwen, waardoor ze nog steeds zeggen, ja, maar als je het echt goed wil gebruiken, dan moet het met onzin. Dus...
En dat is ook een verkoopargument. Ik bedoel, het is gewoon een omgekeerde combi-magnetron op dit punt. Er zitten gewoon veel te weinig functies in.
Ja,
ik ben ook gewoon bang dat als je straks Matter lampjes koopt, dat je dan denkt van, oh leuk, ik heb slimme lampjes. Dim ze automatisch naar zonsondergang. En dat Matter dan blijkt dat niet te hebben of zo, omdat je alleen maar kan in- en uitschakelen.
Ja, maar dat zit dus, dat soort slimme dingen zit vaak dan in het apparaat waar je hem op aansluit. Dus echt dat soort slimmigheid zit niet echt in lampen. Dit is trouwens wel zeggen dat in de stekker geen energiemeting zit. Is het enige wat ik nu toe ben tegengekomen wat er gek is. Voor de rest zitten basisfuncties er echt allemaal wel in. En het is grotendeels ook gebaseerd op de Zigbee-spec. Dus ik snap niet waarom ze dit niet overgenomen hebben.
Als ik jou dan zo hoor van je klinkt enthousiast en je beschrijft wat kinderziektes, maar waarvan je denkt van dat gaat over een paar jaar, is dat misschien wel opgelost. Ben je hier zo enthousiast over als dat het wordt gepresenteerd dat het de nieuwe toekomst van IoT moet zijn? Of
zie je dat gebeuren? Misschien wel. Kijk, ik denk dat technisch wat er staat... Oké, even dus het ontbreken van een of twee dingetjes daar gelaten. De basis is echt, daar hebben ze ook 2 jaar hard aan gewerkt. Het is leuk, ze hebben een open source implementatie op GitHub staan. Dus je kan ook gewoon zien hoeveel hier aan geklust wordt door die mensen. Ik bedoel, het is hier bergen werk verzet om even zo'n hele nieuwe standaard neer te zetten. Waarbij onboarding en zo allemaal zo goed loopt. En wat hier goed aan is, is gewoon voor... Ten eerste, het is allemaal lokaal. Gaat niks via de cloud, alles lokaal. Dat betekent dus, als jij nu een Matter device koopt... dat werkt over 10 jaar, over 15 jaar, over 20 jaar nog.
Mm-hmm.
Want er komt geen clouddienst bij kijken. En als ik nu bijvoorbeeld naar Home Assistant kijk, wat ik draai... ik moet voor zoveel verschillende dingen een losse integratie hebben. Maar die integratie moet iemand onderhouden worden. En dan moet weer een software, iemand moet daar weer updates voor doen. Dus alles wat out of the box werkt... Ik heb nu voor mijn zonnewering een losse integratie. Ik heb voor mijn lampen een losse integratie. Ik heb voor me, nou ja, ik heb 20 integraties in Home Assistant. Ja. Hoe tof is het als je er uiteindelijk voor eigenlijk al je basisdingen zit het al ingebakken. Hoeft niemand software voor te onderhouden. Zit gewoon in de spec, werkt over 20 jaar nog steeds. En voor een paar exotische dingen moet je dan eventjes wat koppelen. Dus dat is de beoogde toekomst. Dat kan met deze standaard. Het probleem zit in de menselijke factor en de bedrijfstechnische factor.
Mm-hmm.
Gaan die bedrijven echt voor de greater good hier en proberen het groot, maar of dan toch links en rechts weer hun eigen dingetjes en dat weet ik niet.
Nou, hoe zal het gaan met standaarden, Wout?
Daar heb ik mijn twijfels over. Ja. Uiteindelijk, hoe je het ook kan zien, hoe meer mensen of hoe beter dit ondersteund wordt en hoe makkelijker dit is, hoe meer mensen het aandurven om dingen met smart. Je maakt de compleet, nu hebben ze allemaal een piece of the pie, maar je maakt de pie gewoon groter.
Ja.
De markt maak je veel groter, waardoor het potentieel groter is. Dus ik hoop dat ze er zo naar kijken. En dus gewoon netjes snel die spec doorontwikkelen, netjes zich eraan houden, niet allemaal gekke dingen erbovenop gaan bouwen. En wat je nu wel krijgt natuurlijk, wie heeft de beste app? Maar dan gewoon voor handig scènes aanmaken, handig automations aanmaken. Daar kun je nu, want je kan ze via alle apps aansturen. En dan ga je daarop concurreren van mensen. Ja, maar ik vind de Philips Hue app heel fijn. Daar wil ik alles in doen. En Apple gebruiker zegt, ja, maar ik wil alles in de Apple Home App doen.
Maar dus, dat geeft dus, want het feit dat je dat kan, dat geeft natuurlijk een gigantische prikkel voor die fabrikanten om bijvoorbeeld voor een Philips of welk bedrijf daar ook maar precies achter zit tegenwoordig, dingen, specifieke dingen van you alleen in een eigen app te bouwen die dan niet in Matter zitten. Zodat je hun app toch wel gaat gebruiken ook om andere dingen aan te sturen, omdat je die bepaalde functies wil.
Maar dan is maar dat vind ik op zich niet per se een slecht iets als het geen basisfunctionaliteit is. Als Philips in de U-app iets inbouwt dat jij vanuit hun app een koppeling met Spotify doet. Zodra Spotify begint te spelen, dat je U-app kijkt welke muziek het is en al je lampen automatisch gaat meeknipperen op de beat. Dat is gewoon een softwareoplossing die zij bovenop gebouwd hebben. Dat je kan nog steeds vanuit iets anders kunnen lampen aansturen, dimmen, al die andere. Vind ik prima als je daarop gaat concurreren. Kan ik ook nabouwen in een Home bijvoorbeeld.
Dan komt wel natuurlijk de vraag wanneer een functie een basisfunctie is en wanneer niet. Want daar verschillen we wel van.
Ja, stroommeten bij een tussenstekker vind ik een basisfunctie.
Ja, maar ook wat, het ding wat jij of Arnoud net noemde, van je lampen laten aangaan bij zonsondergang. Ja, is dat een basisfunctionaliteit of is dat gewoon nice to have? Dat vind ik al een grensgeval.
Nou, dat is wel. Dat zit bijna. Geen enkele lamp weet zelf wanneer de zonsondergang is op dit moment. Of een apparaat op een smart home netwerk. Dus er zit altijd logica achter van een
ja, oké, maar Hue kan dat dan beter dan.
Kan Home Assistant ook. Ja. Dus dat is nog inderdaad to be seen. Ja. Maar mijn eerste apparaatje draait. En dat vond ik leuk. Dat heb ik mee gepield. En het doet op zich redelijk wat het belooft. En ik heb op CES echt bizar veel apparaten gezien. Op bedrijven die claimen dat ze hier iets mee gaan doen.
Ja.
Dus dit moet dit jaar wel gaan losbarsten.
Heel benieuwd wat er allemaal komt.
Laten we hopen dat ze het niet alsnog verpesten.
Ja.
Oké. Thijs. Jij was net. Dame, we nemen dit wat later op dan normaal. Want jij was bij Google langs.
Ja.
Want Google had ons uitgenodigd. Zei, wij gaan iets doen met search en AI.
Ja.
En dan moet je langskomen. Want dan gaan we daar toffe dingen over melden. En dit is dus op de woensdag. Maandag had Google Bart aangekondigd.
Ja, dit is inderdaad een beetje raar gegaan. Want inderdaad. Kijk, sinds eind november vorig jaar hebben wij natuurlijk ChatGPT. En dat heeft de kaarten van de techbedrijven flink door elkaar geschud. Dus alles ligt weer ineens op tafel en er zijn heel veel meer mogelijkheden. Sindsdien is eigenlijk altijd de grote vraag geweest, what will Google do?
Ja.
Niet wat moet, maar wat wil.
Want de gedachte is dat vraag, iets een interface als ChatGPT en de intelligentie erachter, dat Google bedreigt, toch?
Een beetje, ja, dat is inderdaad wel de grote vraag.
Of een beetje boel. Je zegt een beetje. Google is nog steeds primair een zoekmachine die zegt, stel ons een vraag en wij zorgen dat we de informatie op het internet naar het goede antwoord sturen.
Maar je moet dat goede antwoord wel zelf vinden. En dat is een beetje het verschil. Als ik haal graag het voorbeeld aan van toen ik een huis ging kopen, toen ging ik opzoeken van waar moet je op letten als je een notaris uitzoekt. Dan kom ik op sites uit, dat zijn sommige SEO-blogs. En dan moet ik zelf maar gaan bekijken van, ja, wat staat hier voor informatie op? Vertrouw ik die lui? En wat ChatGPT eigenlijk doet, is zeggen van, luister, ik ga dat allemaal filteren. Hier heb je de informatie. En daarvan kun je, dat hebben we sindsdien heel veel kanttekeningen bij geplaatst, die informatie misschien niet goed is. Maar dat is een manier, een nieuwe manier om te gaan zoeken. En een manier die veel gebruiksvriendelijker is ook. Want je hoeft niet meer trucjes te leren om een zoekmachine te bedienen. Je hoeft niet meer te zeggen van, nou, maar als ik nu file type PNG erbij doe of file type PDF, dan vind ik alleen PDF's. Dus misschien wel beter. Of weet je wel, je hoeft die trucjes niet meer te krijgen. Stel gewoon een vraag zoals ik die ook aan jullie zou vragen. En dan komt daar een antwoord op.
Is het niet ook gewoon bijna het eindstation van online zoeken?
Want ja, dat zou het best wel eens kunnen worden, ja.
Want toen Google ooit geïntroduceerd werd, had je nog steeds twee knoppen zoeken. En I Feel Lucky. En I Feel Lucky stuurt hij meteen door naar de eerste hit, volgens mij.
Ik doe een gok.
Ja,
is dat in Nederland?
Maar ik vind I Feel Lucky, want hoor ik Clint Eastwood in een cowboyfilm. Do you feel lucky, punk?
Doe je een gokje, punk?
Maar met het idee, wij weten zo goed wat je wil weten, we sturen je meteen naar het antwoord. En dit is wel in diezelfde gedachte van, wij geven je gewoon, wij zijn geen zoekmachine, we zijn een antwoordgenerator.
Precies.
En dan ben je wel klaar op een gegeven moment.
Een antwoordapparaat.
We zijn weer rond. Ja, nee, maar de vraag is sindsdien eigenlijk altijd geweest van, wat gaat Google doen? Want de techniek hierachter, dus natural language processing, machine learning models, daar werkt Google ook al heel lang aan. Daar is altijd heel erg, daar zijn ze ook altijd heel open over geweest. Dat onderzoek is altijd openbaar gemaakt, grotendeels. Maar dat is altijd heel wetenschappelijk geweest. Want machine learning is gewoon, ja, het is een heel academisch onderwerp. Je krijgt dat, je snapt er geen donder van. Een paar slimme uitzonderingen daar gelaten. Mm-hmm. wie dit hoort.
Nou, ze hebben het ook wel echt laten zien op I.O. in de ontwikkelaarsconferentie.
Dat klopt.
Ik kan me herinneren dat ze een gesprek hadden met die AI alsof dat Pluto was. Niet de Disney-figuur Pluto, maar de dwergplaneet.
Ja.
Ja, dus ja. Ze waren er echt al wat tijd mee bezig.
Ze zijn er mee bezig, maar over het algemeen is daar een beetje... Iedereen wist wel, Google is daar mee bezig. Die hebben zo'n model, dat is Lambda, heet dat. En daar wordt aan gewerkt. Toen kwam ChatGPT en dat zei eigenlijk van, nou, wij hebben dit. Toen werd eigenlijk de vraag van, oké, Google, wat gaan jullie dan doen? Wat gaan jullie laten zien? Want jullie hebben dit ook, jullie zijn hiermee bezig, dat weet iedereen. Laat het maar zien wat je hebt. En Google, die zat een beetje met de rug tegen de muur. Van, wat moeten we nu gaan doen? Dus toen kregen wij 2 weken geleden of zo, kregen wij een uitnodiging van Google. En die zei, ja, we gaan een evenement houden op 8 februari. Dus woensdag. En wij dachten allemaal van, ja, als Google dit gaat aankondigen, dan wordt het in mei een keer van dit jaar. Dus Google I.O., de ontwikkelaarsconferentie. Daar gaan ze laten zien wat ze hebben. Ontwikkelaars kunnen daarmee aan de slag. Toen zeiden ze ineens, nee. 8 februari al, gaan we iets laten zien.
En dat met AI en search.
Iets te maken met AI en search.
En gelijktijdig kwam het bericht naar buiten, gerucht, maar wel door een gerenommeerde bron uit de VS, dat Sundar Pichai gebeld had, CEO van Alphabet, met oprichter van Google, Larry Page, Sergey Brin. We moeten even brainstormen met z'n allen, want dat ChatGPT, daar moeten we iets...
We moeten een antwoord
geven. Dat er een soort crisisberaad intern bij Google was geweest en dat daar besloten was om de introductie van dit soort dingen te gaan versnellen en misschien hier en daar een hoekje af te snijden. Op het gebied misschien wel van accuracy, kom even niet op het woord.
Precisie, betrouwbaarheid.
Betrouwbaarheid, inderdaad. Omdat ze best wel terughoudend waren met het naar de mensen brengen van dit soort modellen.
Ja.
Dat speelde ook nog mee.
Dat speelde inderdaad mee. En toen wisten we dus van, nou, woensdag komt dat evenement. Wij waren daar intern ook bij ons op de redactie een beetje op aan het voorbereiden. Want wij gingen er gewoon blind vanuit. Dus misschien een domme aanname, maar wij gingen er een beetje blind vanuit van, Google gaat dat dan presenteren. Wij mogen dat model dadelijk aan de tand gaan voelen. Dus wij waren een beetje prompts aan het bedenken van, hoe kunnen we nou testen of Google beter is dan ChatGPT? Wat moeten we dan vragen? Moeten we dan gaan we eens kijken, kan die malware schrijven? Wat doet hij als je hem vraagt wat je van Hitler vond of zo? Hè? Want ChatGPT zegt dan, dat is een slechte man. Misschien zegt Google wel, dat is een goeie. Nou, weet je wel, dat zou zomaar eens kunnen. We gingen een beetje kijken van, hoe kunnen we hem stress testen? En afgelopen maandag, dus 2 dagen voor het evenement, eigenlijk vrij onverwacht, zei Google, oh ja, trouwens, we hebben ook zo'n model, hier heb je hem. En die heette Bart. Het vind ik trouwens een hele slechte naam.
Echt verschrikkelijk.
Bart met een D, dus als in een
als D&D speler vind ik het mooi. Het is gewoon een characterclass in D&D, de Bart.
Als D&D speler, ja. Maar, het is wel een stomme naam natuurlijk. Ik ga ook niet snel zeggen, ik ga het barden. Dat vind ik eventjes.
Nee, maar dan verbast hij het gewoon naar Bart als gewoon de naam. En zeg je, even aan Bart vragen.
Ja.
Even Bart bellen. Ja. Maar in ieder geval,
net zoiets als dat je Alexa heet nu. Dan ben je ook niet blij. En dan ben je straks niet blij als je Bart heet. En dan hebben we er een stuk meer van in Nederland.
Ja, Siri.
Sorry, alle mensen met Amazon.
Mijn nichtje heet overigens Siri. En die is pas 2 jaar oud of zo. Dus dat vind ik een dappere keuze van.
Ja, wel.
Maar anyway, toen kwamen we dus bij dat evenement van Google. En dat ging dus helemaal niet over Bart. Ze hadden gewoon een presentatie met wat nieuwe features in Google Lens. De beeldherkenning en zo. Allemaal klein bier. En ze noemde Bart wel. Als in, ja, we zijn daar nog mee bezig. Ook wel een leuk feitje. Er was een keynote, die konden wij volgen daar. Dus wij zaten daar allemaal een beetje mee te tikken en de keynote te kijken. Toen lieten ze 2 minuten Bart zien. En toen lieten ze 1 voorbeeld zien van Bart. En er stond een fout in wat Bart als antwoord gaf. Dus ja, daar ga je al. En dit is dus wel precies het probleem waar Google natuurlijk een beetje mee zit. Van, zij kunnen zo'n model uitbrengen zoals ChatGPT. Dat misschien ook wel gewoon net zo goed is of beter. Maar hun probleem is een beetje tweeledig. Ze willen aan de ene kant een model dat goed is, maar dat moet ook verantwoordelijk zijn. En daarnaast hebben ze ook nog een commerciële kant waar ze aan moeten denken.
En daar leggen ze ook heel veel nadruk op. Hè, van, maar wij willen responsible AI, zeggen ze elke keer. We hebben een charter hoe we mee omgaan. En we willen het niet zomaar doen.
Precies.
En OpenAI is een, achter ChatGPT een soort stichting, die krijgen heel veel geld overgemaakt
Venture
van Microsoft.
Capital, maar die hebben inderdaad, en die zeggen ook heel duidelijk van, ja, luister, wij zijn een experimenteel ding. Wij gaan dat ding in publieke beta opzetten en we gaan kijken wat mensen daarop gaan doen. En hoe gaan mensen bijvoorbeeld proberen om, kan dat ding malware schrijven voor jou? Nou, dat blijkt dan te kunnen. Nou, dan gaan ze dan een beetje tweaken, dat je vraagt van, schrijf eens een keylogger voor mij. Dan zegt OpenAI, de maker van ChatGPT, die zegt, nou, dat gaan we niet doen. Dat zetten we dan uit. En als jij hem... Ik ging bijvoorbeeld een stresstestje doen. Vanmiddag, toen vroeg ik aan hem van... schrijf eens een vrolijk liedje over Mark Rutte. En toen kwam hij met een heel stom rijmpje inderdaad. Over hey, Mark Rutte, de beste premier van Nederland. En toen zei ik, oké, maak nu eens een vrolijk rijmpje over Thierry Baudet. En toen zei hij, nee, dat ga ik niet doen. Want dat is een divisive figure. En daar gaan we geen vrolijk liedje van maken. Ja, weet je, dat zijn allemaal... Ja,
we hadden het net over, goed, we hadden net over DNS en contentmoderatie. Maar gewoon inderdaad dit soort...
Ja?
Ja, paaltjes stellen en gewoon zeggen tot hier niet verder binnen dit soort modellen. Dit is echt bijna net zo belangrijk als het model zelf ontwikkelen.
Precies. En Google is natuurlijk in het verleden ook wel heel vaak onder vuur komen te liggen. Omdat die, en Microsoft overigens ook, de grote investeerder achter ChatGPT, omdat die dan allemaal AI's maken die blijkbaar hartstikke veel discrimineren of zo. Mm-hmm. Er was bijvoorbeeld een hele beroemde case een paar jaar geleden dat Google Foto's, die ging dan foto's van zwarte mensen, gingen ze taggen als dit zijn apen. Ja, weet je, allemaal dat soort dingen zitten. Daar hebben ze heel veel problemen mee gehad. Dus dat moet heel erg goed. Google die kijkt echt wel 3 keer uit voordat ze zo'n model openbaar maken.
Maar dit voelt dus ook enorm gehaast. Want ze hadden een event voor woensdag en maandag opeens uit de VS. Maar dit bestaat ook, maar je kan het nog niet gebruiken. We zijn het aan het testen, binnenkort meer. Het voelt een beetje alsof ze kat in het nauw maakt rare sprongen. Ja. En dat dit de rare sprongen zijn.
Ja, dat is het echt, want... Ja, wij gingen er gewoon blind vanuit hier dat ik die bot zou kunnen stresstesten. We hebben ons hele documentje met voorbereidende vragen is daarop ingesteld. Van god Thijs, hoe was die bot?
Ja.
Ja, ik heb daar geen antwoord op, want dat heb ik dus allemaal niet kunnen zien.
Ja, maar misschien ook wel interessant dat ook dan gisteren de aankondiging was dat Microsoft, grote investeerder in OpenAI en hun taalmodel, achter ChatGPT, dat die nu
in Bing te gebruiken
dat is. Gaan integreren, in brede zin, in Edge en in Bing. En wij hadden het erover, Thijs, jij zei ook eerder vandaag, dat we maanden geleden of in de podcast of ergens een keer op de redactie hadden over hoe kan Google als zoekmachine ooit nog van de troon gestoten worden? Kan er iemand een betere zoekmachine maken?
En
ze hebben
een hele vage idee van, ja, stel nou dat Apple ineens met een zoekmachine komt en niet de standaard op iOS misschien, maar iedereen dat... Ja,
maar wij dachten toen heel erg in een tunnelvisie van het huidige idee van een zoekmachine, maar hoe ga je Google van de troon stoten? En dat voelen ze bij Google ook. Door gewoon zoeken op zijn kop te zetten.
Mm-hmm.
En dus met antwoorden te gaan komen.
Ja.
Dus dat vind ik super interessant. Dat je en dus iets als ChatGPT hebt. En dat Microsoft nu die onderliggende technologie in Bing. Want als iemand ooit mij gevraagd had. Gaat Bing ooit nog een keer groot worden? Had ik gezegd, nou ja, dat gaat hem niet worden.
Maar ze proberen het ook echt al 14 jaar. Hè?
Maar als ze dit dus sneller kunnen doen.
Ik wil dat heel eventjes zeggen. Want het is een misverstand dat Google of Microsoft probeert Bing... Voor Microsoft is Bing ook voor een heel groot deel gewoon een onderzoeksverzamelaar natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Microsoft weet ook wel dat die geen 50% zoekmachine-markt aandeel gaan krijgen. Mooi galligje woord. Die weten dat niet gaat lukken met Bing. Maar waar ze Bing voor gebruiken, ze vinden heel veel data over hoe mensen praten, hoe mensen vragen stellen, wanneer ze vragen stellen. Al die data, die is ook heel waardevol voor Microsoft.
Wat ze in het startmenu zoeken, want dan kom je automatisch in Bing.
Precies,
daar komen de meeste queries vandaan.
Precies dat. Dus, en ik denk dat Microsoft nu ineens voor het eerst eigenlijk wel een kans ziet van... Hey, misschien dat we nu wel Bing groot kunnen maken. En dat zie je ook wel een beetje aan hoe ze dat doen. Hè? Want jij hebt dat ook gezien, Wout. Als je probeert aan te melden voor de beta daarvan, van ChatGPT in Bing... dat kan niet zomaar, dan moet je op een wachtlijst komen... En als je, dan sta je op die wachtlijst en dan zeggen ze, ja, je kunt jouw plaatsje op die wachtlijst, dan kun je sneller aan de beurt komen. Moet je eventjes de Microsoft app installeren en de Bing app op je telefoon. Hier is een QR-code. Heel sneaky.
En je moet in Windows even alle telemetry weer aanzetten. Dus als je in Windows normaal hebt gekozen voor ik wil niks delen met Microsoft, qua privacy, moet je even de default options weer neerzetten. Dan vind je weer extra lief.
Ja, dan kom je sneller aan de beurt. Dat was een beetje vies hoor.
Dat vind ik, een beetje vies.
Ja, vind ik heel vies.
Beetje slim, maar wel vies.
Ja, ik moet je trouwens wel een klein dingetje... Want je zegt de hele tijd ChatGPT. Maar dat is niet wat hierachter zit. Het is een volgende versie van GPT.
Dat klopt. Ja, je hebt gelijk.
GPT 3+/4 of whatever het gaat worden.
Wat het ook je hebt gelijk.
Ze hebben er geen nummer aan gegeven, maar het is de volgende versie van GPT.
Maar even tussendoor, jongens. In algemene zin, ik word hier echt super hyped van. In de zin van,
ja, zeker.
We weten niet waar het heen gaat... Het kan ook voor foute dingen gebruikt worden. Het is gevaarlijk. We moeten ermee oppassen. Maar ik denk dat wij over 20 jaar terugkijken op 2023. Oh ja, shit. Dat is het jaar dat generative AI echt opeens gebruikt werd. Op het gebied van tekst. Op het gebied van beeld. Stilstaand, maar ook bewegende. Video's genereren wordt nu ook wel aangewerkt. Op het gebied van audio. Wat ze nu kunnen doen. we hebben hoeveel uur audio hebben wij van de podcast? Ik kan gewoon al Arnoud's audio streams kan ik gewoon in zo'n model gooien. En we kunnen hem alles laten zeggen. Is ergens heel scary.
Damn.
Ik denk dat het echt zo'n make or break moment is 2023. Hier gaan we echt op terugkijken. Ja, dit ook, was wanneer de hekken open gingen. Dus ook een beetje spannend.
Ja, maar dat verklaart ook wel waarom Microsoft hier zo enorm veel in investeert. Want ze zijn natuurlijk hartstikke bang dat dit net zo fout gaat als de introductie van de smartphone voor Microsoft. En want als ze nu nog eens de boot gaan missen, dan kan het zomaar aflopen.
En dat dit is waarom de boot voor ze. Ja. Nadella, de CEO van Microsoft, precies, heeft het hier al 8, 9 jaar
in
over.
In 2014 had hij inderdaad al een boek waarin dit gewoon uitkwam inderdaad. Dat voorspelde hij al van dit is waar Microsoft heen gaat.
Ja.
En dat is waarom Google nu in crisismodus zit. Want jarenlang dachten ze, jullie kunnen mij niks maken. Wij zijn Google. Ja, en nu opeens, we zijn kwetsbaar.
En wat het leuke hiervan, niet voor Google, maar wat het interessante hiervan is dat Microsoft, die kan het zich permitteren om wat fouten te gaan maken met Bing en een beetje rustig op te starten. Google, die heeft niet alleen het probleem dat ze inderdaad moeten zorgen van die informatie moet accuraat zijn, er moet een goed product zijn, er moet een verantwoordelijk product zijn. Het moet ook een commercieel succes worden. Want Google is het rijkste bedrijf ter wereld, of een van de rijkste bedrijven ter wereld. Je kunt dit niet doen zonder een steengoed verdienmodel erop te zetten, waarvan je weet dat goed gaat werken. Dat is heel moeilijk. Dat hebben zij er wel bij. Daar heeft Microsoft een stuk minder.
Maar er zit ook gewoon ads in, hoor. Ja, bij Microsoft klopt. Vanaf het begin is er klopt. Advertenties.
En Bing is inderdaad ook wel, dat staat ergens op de balans van Microsoft. Maar dat is niet,
precies,
dat is een klein percentage. Dus je kunt je veroorloven om daar mee te spelen, mee te experimenteren. Google kan dit niet. Het moet in één keer goed.
Ja.
Die ook wel een flinke kas aan geld. Hè. Dus ik denk
tuurlijk,
dat kan ook wel. Maar het is meer van, Microsoft is de uitdager hier.
Ja.
En het is makkelijker om, als je een beetje in de schaduw staat en mensen wat minder op je letten, wat je zegt, kun je die fouten maken. Google zit al decennia bovenop de apenrots, met alle spotlights op zich gericht. En in zo'n omgeving is innoveren gewoon veel lastiger.
Ja, maar niet alleen innoveren, maar ook gewoon, je kunt niet zomaar innoveren als dat aan jouw verdienmodel gaat tornen. Aan jouw primaire verdienmodel. En dat doet dit uiteindelijk wel. Dat is wel wat ChatGPT doet.
Je hebt veel meer te verliezen. Het is haast als het moment waarop AMD met Ryzen uitkwam en Intel ineens weer zijn best moest gaan doen. Ja. Ja,
precies.
En ik snap wel dat je hype bent, want dat zijn de reviews die je wil doen, zeg maar.
Ja, nou ja, gewoon de impact van deze ontwikkeling kunnen we ons op dit moment denk ik gewoon nog niet inbeelden.
Ik ben inderdaad van de week door best veel media gebeld met de vraag van, hey, jullie zijn experts bij tweakers, kunnen jullie eens uitleggen wat nou dit betekent voor Google en voor Microsoft en zo?
Geen flauw idee.
Dat heb ik dus wel elke keer gezegd. Ik heb gezegd van, ja, weet je, normaal vind ik een beetje in de glazen bol kijken, dat vind ik niet zo'n probleem. Maar hierbij kan ik dat echt niet. Ik weet echt niet waar we over een maand, over een jaar staan, over 10 jaar. Dat is onmogelijk te voorspellen. Ja. Een jaar geleden komt dat nog wel.
Daarom merk ik bij mezelf heel veel enthousiasme en hype.
Ja.
Omdat zulke grote verschuivingen, je noemt het al, in het Engels heb je zo mooi, how the research ook van, het is een paradigm shift.
Mm-hmm. Ja.
Paradigmaverandering.
Een paradigmaverandering. Die heb je niet heel vaak.
Nee, ja, dat klopt.
Er gaat shit gebeuren.
Ja,
weet je niet zo goed wat?
Nee, inderdaad. Ja, het is een spannende periode. Waar ik bang voor ben, is omdat ze nu zo hard gaan concurreren. Hè, Google kondigt het aan, letterlijk een dag voordat Microsoft komt. Dat zegt wel iets over hoeveel tijdsdruk er achter staat.
Ja.
Dat het responsible gedeelte, waarvan jij ook terecht zegt, dat is super belangrijk. En het is ook het allerbelangrijkste, denk ik, bij de ontwikkeling van AI. Het kind van de rekening wordt. En dat ze dus die hoekjes gaan afsnijden. En ik ben benieuwd tot welke schade dat kan gaan leiden.
Ik ook. Same. Ik ook. Gaan we nog even richting het eind een hele een bocht maken. Of hoekjes afsnijden.
Nou, niet zo zuinigjes hoor.
Niet zo zuinigjes. Want jongens, alles is stervensduur. En energie ook iets minder, maar nog steeds wel wat. En Thomas, jij bent lekker bezig geweest laatst met een stuk over het energieverbruik van je pc naar beneden brengen. Ik heb een heel mooi energiedashboard thuis. En als ik thuis zit te werken, dan is de grootste slurper van stroom mijn pc. Mijn koelkast doet wat en de cv als hij af en toe aanspringt. Maar mijn pc die trekt het is het meestal, als ik veel dingen open heb staan en misschien wat dingen die ook de GPU belasten, dan 230 watt, 240 watt of zo gewoon op een werkdag. Dat is redelijk wat. En jij bent gedoken in, dat was niet expres, hoe je dat naar beneden kan krijgen.
Ja, nou, het gaat er eigenlijk een beetje om Vroeger kocht je een computer.
En daar zat eens,
een processor in en een videokaart in. En die waren standaard nogal zuinigjes afgesteld. Want fabrikanten waren altijd redelijk conservatief. En dan kon je, als je je daar een beetje in verdiepte, dan kon je die lekker op gaan voeren. Dan had je zo 20%, 30%, 40% hogere prestaties.
Lekker overklokken.
Precies, lekker overklokken. Fabrikanten zijn dit in feite voor ons gaan doen de afgelopen jaren. En dat komt door die opgeleide concurrentiestrijd. Wat dat betreft is die herrijzenis van AMD, om het maar even een mooi naampje te geven, die is ook wel heel relevant hier, want daardoor zijn die twee kemphanen, AMD en Intel, in de CPU-markt weer heel erg aan elkaar gewaagd. En gaat het echt soms om die laatste 5%. Als je nu gewoon naar de nieuwste processor Best Buy kijkt, naar gewoon de prestatieindex die daarin staat, het topmodel van AMD en het topmodel van Intel, nou, als ze elkaar 5% schelen, dan is het veel. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat je het je niet kunt veroorloven om te zeggen van, ja, maar we hebben hier een processor met een core, die heeft deze efficiëntiecurve. We moeten mooi in het midden gaan zitten, want dan is het dan werkt die optimaal, zeg maar. Nee, dan gaan ze bovenaan die curve zitten, dat die, je zou bijna zeggen dat die net nog stabiel is, dat die heel veel extra stroom verbruikt, om maar dat laatste beetje extra prestaties eruit te krijgen. En dat zie je bij processors gebeuren, dat heb je natuurlijk ook bij videokaarten zien gebeuren. Ja. Die tegenwoordig tot 450 watt gaan. En er gaan zelfs geruchten over een 4090 Ti die een 600 watt TDP gaat krijgen. En het leuke is dat je zelf iets lager op die curve kan gaan zitten. Dan lever je een klein beetje prestaties in. En in het artikel heb ik vooral gefocust op wat de meeste mensen nog acceptabel zullen vinden. Dus ongeveer 90% van het oorspronkelijke prestatieniveau. En dat kan je dan zomaar 30%, 40%, 50% in stroomverbruik schelen.
Pah, goeie deal.
Dus daar wordt je processor of je videokaart veel efficiënter van.
En geldt dit alleen voor als je nu de allernieuwste generatie CPU videokaart hebt? Of is het ook nuttig als jij een 3 jaar oude PC thuis hebt? Zitten die ook zo slecht op de efficiëntiecurve, zeg maar?
Het is al wel een aantal jaar gaande, ja. Dus het is al wel de afgelopen generaties, kun je al wel je systeem zuiniger, koeler maken, stiller daardoor dus ook. Door te gaan onderklokken, undervolten, power limits instellen. Zijn een aantal manieren voor. Die heb ik in dat artikel allemaal beschreven.
Ik heb een 3700X Ryzen. Die heeft standaard DTP van 65 watt.
Ja.
En die heeft ook een 45 watt modus. En schijnbaar merk je daar vrij weinig van om daarin te zetten. Dus daar heb ik hem ook standaard bij ingezet. Is toch weer 20 wattjes.
Ja, en bij undervolten, daar kun je dus, wat je daar doet is, ik had het net over die curve. In feite trek je met een undervolt die hele curve wat omlaag. Waardoor die, zolang dat stabiel is, kun je voor dezelfde kloksnelheid bereiken, kun je een lagere spanning instellen. Nou, wat die verbruikt, het vermogen, is een keersom van je spanning en de stroomsterkte die er doorheen gaat. Dat betekent dus dat als je de spanning verlaagt, hè, dat is een van de componenten in die keersom, dan daalt dus je verbruik. En als jij een vermogenslimiet van 45 of 65 watt instelt, kun je dus, nou, dan krijg je daar dus wat ruimte in door te undervolten en kan je processor effectief hoger klokken en wordt hij dus van een undervolt sneller.
Ja, ik weet dat dit werkt en dat dit waar is, maar het is wel een soort kronkel in je hersen. Dus je geeft een minder stroomdraagje doorheen en daardoor kan hij meer prestaties leveren.
Officieel minder spanning, ja, en daardoor juist meer stroom, meer ampère en daardoor kan hij hoger klokken.
Heeft dat andere nadelen nog dan? Of is dit gewoon...
Ja, het kan instabiel worden als je daar te ver in gaat. En undervolt is ook, dat is vaak een mooie extra op dit verhaal. En ook om je vraag nog even te beantwoorden over oude versus nieuwe hardware. Dit werkt natuurlijk veruit het beste bij hardware die standaard bizar veel stroom verbruikt. Want dan heb je ook het meeste te winnen. Als jij 20% wint op een stroomverbruik van 300 watt, dan is dat veel wezenlijker dan als je 20% wint op 100 watt.
Ja.
Ja, en dus eigenlijk, en dit geldt dus zowel voor je processor als je videokaart, de twee grootste slurpers in je PC. Daar kun je het meeste winnen.
Ja, en dit artikel wat ik nu recent heb geschreven, dat gaat over processors. En collega Reinoud heeft al vorig jaar een keer een vergelijkbaar artikel geschreven over hoe je dat bij videokaarten aanpakt.
Maar als je dus een moderne CPU hebt en een 3000 of 4000 serie kaart van Nvidia bijvoorbeeld, dan kan je echt gewoon onder full load, dan hebben we het over gewoon meer dan 100 watt, wat je eigenlijk gewoon kan besparen.
Makkelijk. En als je het over 100 watt CPU en GPU hebt, dan kan dat waarschijnlijk zonder merkbaar prestatieverlies.
Wow, dus je merkt er gewoon echt helemaal niks. Ook niet als je gamet.
Nee, De stap 13900K bijvoorbeeld. Als je die standaard helemaal unlock laat, verbruikt zo'n 350 watt. Met een undervolt en een power limit van 250 watt, dus 100 watt minder, kwamen we uit op dezelfde prestatiescores.
Wauw. Dus, maar waarom is dat standaard niet zo ingesteld dan?
Ja, dat is inderdaad ook een beetje waar de conclusie van dat artikel op uitkomt. Van, is het niet enorm zonde dat dit standaard zo staat? Veruit de meeste mensen, ik zou zelf wel durven zeggen, de meeste tweakers die laten dit soort instellingen gewoon standaard staan.
Ja.
En dan verbruik je PC veel te veel. Een deel van het antwoord is dus, ze moeten wel, want ze kunnen het zich niet permitteren om maar ook een procentje te laten liggen. Want ja, dan wordt hun benchmarkbalkje 1% kleiner. En voor je het weet staat je concurrent boven je. En aan de andere kant is het ook een verhaal. Het is een beetje een veiligheidsmarge. Niet elke chip lukt even goed. Dus ze moeten iets instellen waarvan ze zeker weten dat het op 100% van alle chips...
Ja, als ze die spanning standaard omlaag brengen, dan krijg je misschien bepaalde chips die dat niet redden.
Ja, en ze zouden dan ook weer per chip kunnen optimaliseren. Maar ja, dan krijg je dus, 1 is dat werk en 2, dan krijg je dus verschillen in prestaties of stroomverbruik van hetzelfde product. Hè? Dus het ene exemplaar versus het andere exemplaar van hetzelfde product. Dat is ook weer, dat moet je ook weer niet willen. Dat is allemaal wel te begrijpen. Maar je ziet ook dat Het past gewoon totaal niet in de tijdsgeest. We zitten in hoge energieprijzen. We proberen een beetje duurzaam te doen met z'n allen. En AMD en Intel en Nvidia die brengen producten op de markt. De een verbruikt nog meer dan de ander. Intel begint met videokaarten. Die dingen die trekken 40 watt in idle. Zeg maar, dat is 4-5 keer zoveel als een AMD of Nvidia kaart doet. En dan kun je zeggen, ja, maar ze zijn nieuw en dit is een beetje experimenteel en zo. Maar ja, dat is wel zo. Maar het gaat wel ten koste van iets.
Ja. Maar denk, want is dit niet gewoon, dit zou toch een vinkje ergens kunnen zijn in hun software? Zo van, ik wil ietsjes minder prestaties en veel minder stroom verbruiken. Is dat er ook?
Er zijn wel vergelijkbare dingen. Dus sowieso natuurlijk een kwestie van in het BIOS een getal in tikken. En vaak is daar ook wel een vinkje wat dat voor je doet. Dat heet dan Eco Mode of zo. En dat zet dan standaard die instellingen wat lager. Maar ja, de realiteit is gewoon dat 95% van de mensen deze spullen gaat gebruiken zoals ze uit de doos komen.
Ja. Ja, in de BIOS komt misschien ook niet iedereen die
ik denk dat de meeste mensen die een PC bouwen niet verder komen dan XMP aanzetten. En ik zou zelfs niet durven te garanderen hoeveel mensen er zijn die dat vergeten. En daardoor sowieso standaard 5% prestaties laten liggen. Maar
voor de mensen die luisteren en niet weten, XMP is...
Extreme Memory Profile, dus dat je geheugen daadwerkelijk gaat draaien op de snelheid wat je geheugen op zou moeten draaien. Want als je dat niet, dat vinkje aanzet, dan draait bijvoorbeeld DDR4 op 2133 MHz, de absolute minimum snelheid. Maar ja, het is gewoon, we zijn op een punt dat we misschien gewoon moeten zeggen van, is die laatste 5% extra prestaties, is die ons nog wel weer 100 watt extra waar.
Ja, de enige manier hoe je dat kan laten horen is door het niet te kopen. En ik weet niet, jij hebt er meer inzicht in dan ik. Ik heb niet het idee alsof die markt heel erg aan het instorten is of zo.
Buiten het feit dat de PC-markt op dit moment überhaupt redelijk aan het instorten is.
maar buiten inderdaad die algemene trend. Ik heb niet het idee dat PC-bouwers zich hiervan afkeren op dit moment. Zeggen, dit is allemaal belachelijk. Dit gaan we niet doen. We gaan een vuist maken tegen deze bedrijven.
Je ziet het aan twee kanten. Aan de ene kant, extreme waterkoelers zijn nog nooit zo populair geweest. Dus mensen blijven dit kopen en kopen dus ook de koeling die ervoor nodig is. Dikke voedingen, dat soort dingen. Die zijn ook een tijd niet aan te slepen geweest. Echt 1000 watt en meer. Maar ja, aan de andere kant zie je ook wel dat mensen een aankoop uitstellen. Je ziet dat fabrikanten daar ook wel een beetje op inspelen. AMD heeft 65 watt versies van een paar processen op de markt gebracht die de standaard op een veel lager vermogen werken. En in veel programma's amper langzamer zijn dan de normale versies. En dan zie je ook wel dat daar wat interesse in is dat fabrikanten daarop inspelen. Maar het is wel nog voorzichtig. Zeg maar de belangrijke line-up, de topmodellen, bij Intel de modellen eindigen op K en bij AMD de modellen eindigen op X. Dat zijn gewoon nog altijd de processors die 90% van de mensen kopen. En die worden nog standaard afgesteld om er een maximale uit te persen.
Nou, stop is, als jullie luisteren. Intel aan. Daar komt het op neer. Stop gewoon eens even. Nergens voor nodig. Zeggen we ook zelfs als tweakers. Ook mensen die van performance houden.
Ja, maar dat is ook de vraag. Worden wij net zo enthousiast als Nvidia over anderhalf jaar weer met de nieuwe generatie komt, de RTX 5080. En ze zeggen, hij is niet sneller dan de vorige, maar wel 30% zuiniger.
Maar de vraag is, moet het dan meteen dat zijn? Of ze zeggen, hij is niet 40, 50% sneller, maar 20% sneller. Maar hij is wel een heel stuk zuiniger. Ik zou er heel enthousiast over worden.
Ik zou er ook blij van worden.
Afhankelijk van de prijs.
En bovendien kunnen we dan weer overclock guides gaan schrijven over hoe je wel die extra 20% eruit gaat halen.
Nou, Nvidia, als jullie luisteren, jullie weten wat jullie te doen staat. Oké, jongens, ik ga even kijken naar wat er op de site verschijnt. Hey, Thomas zit hier aan tafel. Volgens mij is het een review van jou. Mac Mini.
Ja, het is weer een heel ander soort
over zuinige PC's gesproken.
Die is heel zuinig. Hij is ook echt super stil. En wat raar is aan dit product, hij is goedkoop.
Een Apple product? Dun, 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 dat goedkoop is. Ja, dit... En wat is dan goedkoop?
Goedkoop is 699 of 719, iets in die trant voor het instapmodel. En als je student bent, dan verkopen ze hem zelfs voor 599. Dat is toch wel een psychologisch bedrag.
Voor een complete PC?
Ja.
Ja.
Nou, het is geen complete PC. Althans, je moet nog wel even je eigen monitor en toetsenbord en muis.
Maar monitor is geen PC. Maar ik bedoel, dit is een vervanging van een complete
desktop computer.
Dit was
ook wel hilarisch.
Ja, maar het is niet een compleet pakket, zeg maar. Als je student bent, dan kan dat nog wel een hindernis zijn. En je gaat net uit huis en zo.
Dat is waar. We kregen dus een review kit. En dat was wel een complete PC. Dus daar zat een studio display van 1700 euro bij. En een muis en toetsenbord die samen ook echt 300 euro waren. En
een hele dure kabeltje, hè?
Ja. De Thunderbolt-kabel, waarmee je dus je studio-display aan je Mac Mini hangt. Het was wel een lange, van 3 meter. En dan mogen jullie even raden, hoeveel vraagt Apple voor dit kabeltje?
Ja, ik heb dit wel eens gezien. Dit is echt...
150 euro.
Ja, het is al lachwekkend, maar je zit te laag.
Nou, dan mag jij nog.
Ja, 200.
Nee, het is 179 euro. Voor een Thunderbolt kabel van 3 meter. Die zat dus bij de review kit van de Mac Mini. Ik denk niet dat deze setup helemaal is hoe iemand die een PC van 700 euro koopt hem gaat gebruiken.
Lekker een bak kapsalon. Ik maak het af met een schep kaviaar of zo. Niks zit eruit maar. Oké, maar die komt eraan. We gaan weer terug in de tijd, Arnoud.
Ja, leuk. En ik ga hem doen. En het is februari. Dat is de maand van...
Telefoontjes.
Telefoontjes. Dus je mag raden waar het wel over gaat in terug
over
de tijd.
Oude telefoontjes.
Oh, het is zo leuk.
En ik ben, vooral collega Olaf is bezig geweest met een smart home. Kom ik weer. Ik begin echt een soort van wandelend stereotype te worden. Met de Homey Bridge. Homey ken je misschien wel van het bedrijf Atom. Nederlands bedrijf die smart home hubs maakt. Die hebben eigenlijk een hele nieuwe line-up. Ze hebben een software-only versie. Dan heb je helemaal geen hardware nodig. Eentje met een soort van een beetje hardware. En eentje met heel veel hardware. En ook oplopende prijzen. Het is een beetje ingewikkeld. Dus we hebben een artikel over gemaakt in een video. Om dat je allemaal aan jou uit te leggen. Komt als alles nu goed gaat nog deze week online.
Yes.
Zullen we afronden?
Helemaal goed.
Het was weer gezellig deze week. Dankjewel voor het luisteren, jongens. Heb je feedback, dan kun je een mail sturen op podcast@tweakers.net. Of je kan een reactie achterlaten onder de .geek. Tot volgende week.
Doei.